Welkom bij een nieuwe aflevering van de Aandeelhouder Podcast. In deze aflevering praten we met Simon van Veen, een van de pro's bij ProBeleggen en fondsmanager bij het Sustainable Dividends Value Fund. We praten met Simon over dividendbeleggen en uiteraard bespreken we een aantal aandelen die deze week met halfjaarcijfers kwamen, zoals Unilever, Shell, Randstad en Vopak. Je kunt deze podcast ook bekijken met beeld. Ga dan naar YouTube en zoek op deaandeelhouder.nl of kijk gewoon op onze website deaandeelhouder.nl, daar staat hij ook. Abonneer je dan meteen op ons YouTube kanaal, dan krijg je vanzelf onze laatste video's en je tijdlijn. Tot slot, ben je nog geen lid van de aandeelhouder? Voor 14 euro per maand kun je je aansluiten bij onze club. Je ontvangt dan elke zaterdag ons uitgebreide online beursmagazine en je krijgt toegang tot al onze betaalde content op zowel de website als op YouTube. Veel plezier met het luisteren en eventueel kijken naar podcast aflevering 80. Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 28 juli, donderdagmiddag, 2:30. En we gaan de podcast opnemen met speciale gast Simon van Veen. Simon, welkom.
Dankjewel, Nico.
Simon, jij bent oprichter, denk ik, en fondsmanager van het Sustainable Dividends Value Fund. Zeg ik het goed zo?
Ja, dat klopt helemaal.
Beleggingsfonds, gesitueerd in Amsterdam. En je focus ligt op dividenden en duurzaamheid.
Ja, inderdaad. Ja, die twee dingen. Duurzaamheid is belangrijk. Bedrijven die iets duurzaams doen, die hebben de komende decennia nog heel veel werk. Want we zijn met z'n allen bezig om de wereld efficiënter en duurzamer te maken. En dividenden zijn gewoon de beste graadmeter voor huidige, maar ook toekomstige winstgevendheid van bedrijven.
Heel goed. Nou, we gaan je straks helemaal doorzagen over beleggen, dividendbeleggen. En duurzaamheid. Voordat we verder gaan, mensen thuis die nu zitten te kijken. Je kan je even, als je wil, abonneren op ons YouTube kanaal. Dat kan je doen door middel van het indrukken van de rode knop onder het beeldscherm. Dan krijg je vanzelf al onze laatste video's in je tijdlijn. En we zouden het leuk vinden als je op- of aanmerking hebt of wat dan ook. Als je die onder de video zet, want daar is ruimte genoeg voor en we lezen graag mee. Simon, we gaan het hebben over een aantal aandelen die met cijfers kwamen deze week. Shell, Randstad, Vopak, ben je ook goed bekend mee. Maar eerst dat dividend beleggen. Dat is natuurlijk iets wat afgelopen jaar raakte dat iets minder in zwang. In de coronatijd was het vooral de groeiaandelen die we opzochten. Nu weer de dividendaandelen, of laat ik zeggen de value aandelen. Is value aandelen, zijn dat dezelfde als dividendaandelen of zie je daar nog onderscheid tussen?
Nee, dat is niet per se hetzelfde. Dividendaandelen zijn wat ons betreft aandelen, bedrijven die hun dividenden jaar in jaar uit weten te groeien. Ja. En groeiende dividenden zijn namelijk de beste voorspeller van groeiende toekomstige winsten. En een heel mooi voorbeeld zag je in de coronatijd, waar heel veel bedrijven hun dividend tijdelijk niet uitkeerde of verlaagde. Ja. Waarom deden ze dat? Niet omdat de winsten van het voorgaande jaar 2019 niet goed zouden zijn geweest. Nee, omdat ze de toekomst wat somber inzagen en dachten van misschien gaan we in 2020 of 2021 wel veel minder verdienen dan daarvoor. Laten we nu alvast onze dividenden verlagen. En dat is feitelijk wat het is. Dividenden is een zeg maar voorspeller voor hoe het management van het bedrijf tegen de bij de toekomst aankijkt. En als het management onzekerder is en heel veel beren op de weg ziet, dan hebben ze een neiging om dividenden te verlagen. En dan kan je als met dat signaal kan je als aandeelhouder je voordeel doen.
Oké, nu is een. We kijken altijd naar het dividendrendement, wat aandelen geven. Hè? Nu zijn er hele goede aandelen die geven een laag dividend. Dus kijk naar het dividendrendement. Ik kreeg een mail van iemand die zei: ja, dat dividend van ASML, dat is helemaal niks. Moet ik ermee? Terwijl er ook fondsen zijn die 7-8% dividendrendement geven. En dat zijn dan weer bedrijven die misschien minder goed in de wedstrijd zitten. Wat is voor jou, heb jij een soort hoogte zeg maar, qua dividendrendement? Dan zeg je van, nou, vanaf hier moet ik oppassen. Of ik wil in ieder geval 2% of 3%. En waar relateer je dat aan? Aan de rente of?
Ja, nou, het is vooral dividendrendement. Kijk natuurlijk naar dividend ten opzichte van de koers van een aandeel. Het is vooral belangrijk om te kijken naar dividend ten opzichte van de winst van het bedrijf. He, dus bedrijven die een dividend uitkeren wat hoger ligt dan de winst per aandeel. Payout ratio boven de 100%. Dat zijn bedrijven waarbij het dividend wellicht in de toekomst in gevaar kan komen. Ja. En daar moet je dus erg uitkijken. Dus bedrijven waar dividenden zeg maar een derde of een kwart of we zeggen de helft van de winst zijn. Dat zijn gezonde verhoudingen. Zodat er nog genoeg ruimte overblijft voor bedrijven om te investeren in interessante overnames of nieuwe fabrieken of wat dan ook maar nodig is.
Wat vind je normaal duurzaam payout percentage?
Nou, een derde van de winst of de helft van de winst, dat is prima lange termijn vol te houden. Ook als de winst dan een jaar bij wijze van spreken iets tegen zou vallen, dan hoeft een dividend niet gelijk verlaagd te worden. Dus dat zijn gezonde payout percentages. Ja.
Kijk je ook naar vastgoedbedrijven, want die keer heel veel, tenminste die moeten heel veel uitkeren. Rond de 80-90% van alle inkomsten, zeg maar. Of is dat voor jou een totaal andere categorie?
Nou ja, vastgoedbedrijven die hebben twee problemen. In de eerste plaats is de vraag naar winkels en eigenlijk ook naar kantoorruimte de laatste jaren natuurlijk een stuk minder of staat onder druk. Doordat mensen meer online kopen en minder naar de winkel gaan. En kantoren, omdat er veel mensen thuis werken. En goed voorbeeld, ABN AMRO, mijn vroegere werkgever, die heeft nu nog 0,3 desk per medewerker. Iedereen moet verplicht 4 van de 5 dagen thuiswerken.
Ja, ja.
Dus er is gewoon minder kantoorruimte nodig in de toekomst. En tegelijkertijd zien we dat dus de prijzen, de bedragen die betaald worden voor kantoren enorm zijn. Er zijn gewoon kantoren die gekocht worden op 30 keer of 20, 30 keer de bruto aanvangsrendement van de huur. Als je dat omrekent, zeg maar, dan heb je 3-5% rendement, bruto rendement, zeg maar, mm-hmm. voor kosten mm-hmm. als investeerder in dat soort vastgoedprojecten. En dat is mijn zin veel te weinig.
Ja.
Dus toekomstige winsten staan onder druk bij de vastgoedsector de waarderingen zijn te hoog.
Ja, niet iets waar je nu wil zitten. Zeker niet. Nu de rentes oplopen, neem ik aan. Laten we even kijken naar jouw achtergrond. Want je hebt natuurlijk een eigen fonds opgericht. Hoe ben je daartoe gekomen? Je bent begonnen in 2016 daarmee.
Ja, klopt. En daarvoor ben ik jarenlang fondsmanager geweest bij achtereenvolgens ABN AMRO, Fortis en BNP Paribas. Fondsmanager van de dividendfondsen van die bank. En BNP Paribas is natuurlijk Franse bank. En die besloten in al hun wijsheid om in 2015 onze fondsen naar Parijs te verplaatsen om ze vandaar te managen.
Ja, een mooie stad Parijs.
Ja, het is een prachtige stad. Moet je zeker af en toe een weekendje naartoe gaan met je vrouw of partner. En dat is hartstikke leuk. Maar het is niet per se heel interessant om daar in een team met alleen maar Fransen te werken. Dus ik heb veel collega's gezien.
Heb je wel overwogen?
Maar heel kort. Ik had genoeg verhalen van collega's die dat eerder geprobeerd hadden.
Ja.
En die daar toch binnen afzienbare tijd met hangende pootjes terugkwamen. Omdat de organisaties zijn minder internationaal dan wij gewend zijn.
Nou, nu is het zo dat je hebt natuurlijk al die jaren hou je bezig met aandelen die dividend betalen.
Ja.
Met de focus op dividendaandelen. Is er in die loop der tijd, hè, is dat aan verandering onderhevig geweest? Dat bijvoorbeeld vroeger naar andere criteria keken dan nu?
Ja, dat klopt wel. Kijk, bij ABN AMRO BNP keken we vooral naar hoog dividend. En zeiden we, goh, hoog dividend is toch teken dat het aandeel ondergewaardeerd is.
Wat vind je hoog dividend?
Wij hadden een minimaal dividend rendement eis van 3%.
3%.
En dan hoog is 4-6% bij wijze van spreken. Nu kijken we toch meer naar groeiende dividenden. Groeiende dividenden die een goede voorspeller zijn van toekomstige groei van de winstgevendheid van bedrijven. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Daarnaast is het ook belangrijk om naar duurzaamheid te kijken. Die twee financiële cijfers en duurzaamheidscriteria zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kan niet meer investeren in bedrijven die totaal niets aan duurzaamheid doen, die niet bezig zijn met hun impact op de omgeving en die niet dat soort criteria in oog zou nemen bij hun eigen investeringsbeslissingen. Dus duurzaamheid is heel belangrijk, sustainability op z'n Engels en ook winstgevendheid.
Ja. Is die duurzaamheid iets wat je heel makkelijk, ik neem aan dat het niet één op één samengaat, een echte goede dividend betaalt, wat dan ook meteen een echt duurzaam bedrijf is, maar zit dat niet al nu overal in vervolgens bij alle bedrijven? Of is er nog een heel aantal bedrijven die daar eigenlijk niet goed naar omkijkt? Ik kan me voorstellen, ik lees wel eens kwartaalrapportage, dan staat er altijd wel een duurzaamheidsparagraaf in. Die sla ik trouwens altijd over, maar...
Wij niet.
Terecht.
dat gaat niet altijd samen. Nee, heel simpel gezegd, voor sommige bedrijven. Is het gewoon heel moeilijk te verduurzamen? Hè? Als jouw core business is het runnen van kolenenergiecentrales, dan is het best moeilijk om heel erg te verduurzamen. Dat geldt overigens ook voor een aandeel waar we straks over gaan praten, zoals Shell. Ondanks dat ze heel erg hun best doen. Voor sommige bedrijven, voor andere bedrijven is het veel makkelijker.
Ja.
Dus het gaat zeker niet één op één samen. Nee.
Jij zegt er wel eens iemand tegen van dividend, dat is een sigaar uit eigen doos.
Ja, ik denk dat ze veel gehoord commentaar. En ja, dat klopt. Het is gewoon een deel van de winst wat je als aandeelhouder krijgt en wat van de koers afgaat en op je bankrekening terechtkomt. Klopt helemaal. Maar het gaat niet om dat ik als belegger nu per se cash wil uit mijn belegging. Want inderdaad, ik kan net zo goed een deel van mijn aandelen verkopen en op die manier aan cash komen.
Ja.
Nee, het gaat om de, zeg maar, de discipline die afgedwongen wordt bij het management. Op het moment dat er een lange termijn commitment om is om ieder jaar een groeiend dividend aan de aandeelhouders te betalen, dan wordt er een zekere discipline afgedwongen bij die managers om op een goede manier, op een winstgevende manier te investeren. Zodat ook over allerlei nieuwe investeringen winst behaald wordt en er weer meer dividend uitgekeerd kan worden. En die discipline, die is belangrijk. En dat is waarom we kijken naar dividenden.
Oké. En wat doe je met de dividenden? Ga je die meteen herinvesteren of in hetzelfde bedrijf? Of,
Ja, die worden geherinvesteerd niet per se in hetzelfde bedrijf. Een beetje afhankelijk van waar op dat moment de voorkeur naar uitgaat. Maar het wordt wel geherinvesteerd, ja.
Ja, oké. Ik zei eerder al, we gaan een aantal bedrijven langs die deze week met de cijfers kwamen. Zijn er ook best wel wat dividendaandelen bij. Ik weet niet of jij die aandelen allemaal hebt, Simon, in jouw portefeuille. Ik ken wel je portefeuille bij ProBeleggen. Daar gaan we een aantal aandelen uit bespreken.
Ja.
Een daarvan, die heb je niet in je portefeuille, maar je hebt wel een alternatief ervoor. Dat is Shell.
Ja.
Shell kwam vandaag met cijfers donderdag. Die vraag wil ik jou eigenlijk eerst nog stellen. Maar wat heel veel bedrijven tegenwoordig doen, is dat ze in plaats van een dividend, dat ze eigen aandelen gaan inkopen. En ik begrijp wel dat dat voor bedrijven makkelijker is, omdat het is makkelijker te sturen. Er zit minder een belofte in. Ja. Hoe kijk jij naar dat eigen aandelen inkopen van al die bedrijven? Want dat zet de koers natuurlijk wel hoger.
Ja, nou ja. Je zegt het zelf al, dividend, er zit een zekere belofte in voor de toekomst. En bij eigen aandelen inkopen is dat absoluut niet het geval. Aandelen inkopen is vaak eenmalig. Het is een hele mooie belofte, zeg maar, management. Er worden heel populair van door te zeggen van, goh, wij kopen voor een bepaald bedrag eigen aandelen in. Want ja, het kan de koers omhoog zetten. Maar het nadeel is dat lang niet al die inkoopprogramma's ook daadwerkelijk helemaal uitgevoerd worden. En meestal zijn het programma's van een jaar of van twee jaar. Ja. En je moet dus als belegger wel bovenop zitten om te kijken, om te controleren of ze ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. En vaak, soms komt het voor dat als ze dan uitgevoerd zijn, dat die aandelen niet gecanceld worden. Ze moeten natuurlijk wel gecanceld worden, echt weggehaald worden, zodat ze niet meer meedoen in de berekening van de winst per aandeel. Want anders gaat de winst per aandeel nog niet omhoog. En dat is uiteindelijk het doel van het aandeleninkoopprogramma. Nou, dus moeten uitgevoerd worden, moeten gecanceld worden. In sommige gevallen worden ze gewoon gebruikt als soort currency, als betaalmiddel voor toekomstige overnames.
Voor personeel.
En dat is niet fout, of voor personeel inderdaad. Dat is niet fout, maar dat gaat voorbij aan het doel van de aandeleninkoop. Dat je dus de winst per aandeel wil verhogen. Dus voor beleggers is het uiteindelijk een veel minder doorzichtig middel als beloning dan dividend. De dividend wordt aangekondigd. Meestal gaat het een maand later van de koers af. En nog een paar dagen later staat het op je rekening als belegger.
Nou,
dat is heel fijn. Kan niet meer teruggedraaid worden. Is gewoon uitgekeerd en klaar.
Nee.
Als er uiteraard sprake is van een cash dividend.
Ja, want misschien om daar nog even op in te gaan. Heel veel bedrijven doen die geven de keuze tussen een stokdividend of een cashdividend. Als ze in moeilijkheden zitten, doen ze liever een stokdividend. Want dan gaat er geen geld de onderneming uit.
Ja.
Wat heb jij liever?
Nou ja, een stokdividend is eigenlijk gewoon een aandelensplitsing. Op het moment dat een bedrijf 3% stokdividend uitkeert, dan heb je eerst 100 aandelen portefeuille, daarna 103.
Ja.
En de koers van die 103 is ietsje lager dan 3% lager dan die daarvoor was. Dus eigenlijk heb je helemaal niks. Daar ben je helemaal niks mee opgeschoten als belegger. Dus een stokdividend, het is heel makkelijk voor een bedrijf om dat te zeggen. We gaan een stokdividend uitkeren, want het kost helemaal niets. En wij willen dividenden die daadwerkelijk in de vorm van cash uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Tenzij in sommige gevallen komt het voor dat bedrijven stokdividend uitkeren en die aandelen dan eerst inkopen op de beurs. Ja. Kijk, dan is het
dan gaan ze die verwatering tegen.
En want dan gaat het inderdaad om dat er cash verdiend is in het bedrijf wat geïnvesteerd wordt.
Maar dan kunnen mensen net zo goed, hè, die mensen die krijgen dan stokdividend, die kunnen ze eigenlijk net zo goed cash geven, waar die mensen dan weer aandelen van kopen.
Exact, dat is de meest zuivere, ja. Dat is de meest zuivere vorm. Ja.
Ja. Dat soort programma's hebben ze ook, hè? Volgens mij bij Unilever en Shell.
Ja.
Kan je meteen inschrijven, dan krijg je gelijk
direct reinvestment purchase programs, ja. Volgens mij. Ja, dat zijn automatisch.
Triple, wat ik hoe dat ook heet. Ja. Oké, nou, laten we kijken naar de cijfers van Shell.
Ja.
En dat doen we even in combinatie met een van de beleggingen die je hebt in je portefeuille bij ProBeleggen, Orsted.
Ja. Ja.
Orsted. Vroeger heette dat Dong. Danske, wat zei je ook alweer? Danske?
Oil Nationaal Gezelschap.
Zijn Deens is aardig goed.
Mijn Deens is waardeloos. Ik hoop dat er niet te veel Denen meeluisteren.
Nee, we hebben weinig Denen op ons platform, moet ik eerlijk bekennen. Ja, Shell en Orsted. Jij zegt heel, we hebben net ook al een voorgesprek gehad, maar je zei heel duidelijk, Shell is
Shell is eigenlijk...
Orsted is nu wat Shell over een aantal jaren wil zijn.
Klopt. En ja, Shell wil worden wat Orsted nu is.
Ja, wat hebben ze bij Orsted gedaan afgelopen 20 jaar?
Dat was natuurlijk gewoon het Deense nationale oliebedrijf. En die hadden vooral olieassets in op het Deense deel van de Noordzee. Die hebben ze verkocht, afscheid van genomen. En dat geld hebben ze geïnvesteerd in windmolens. Eerst vooral op land. En de laatste jaren ook heel veel op zee.
Ja.
Ze zijn wereldwijd de grootste investeerder in windmolenparken. Investeerder en beheerder en ontwikkelaar van windmolenparken op zee. Zowel in Europa, dus Denemarken, Duitsland, Nederland, UK... Maar sinds kort ook in de Verenigde Staten. Langs de Oostkust Verenigde Staten zijn heel veel programma's om de komende tientallen jaren grote windmolenparken op zee uit de grond te stampen. Uit de zee te doen opreizen. Ja. In Taiwan hebben ze hun eerste windmolenpark op zee geopend. In Japan zijn ze bezig, Korea. Dus echt wereldwijd wordt daar heel erg aan de weg getimmerd. En zij zijn de koploper daarin.
Zijn die windparken van hen zelf? In principe
zijn ze van henzelf. Ze starten zelf op. Vaak wordt wel tijdens de bouw of na afloop daarvan een deel van het belang daarin verkocht aan grote investeerders.
Ja.
Borselen 1 en 2 is bijvoorbeeld van Ørsted in Nederland. En daar hebben ze een deel volgens mij verkocht aan een Noorse staatsinvesteringsmaatschappij.
Okay.
Maar het bedrag wat ze voor die 49% die ze verkocht hebben gekregen is groter dan het bedrag wat ze hebben geïnvesteerd in het hele park. Zeg maar.
Okay.
Dus dat is dan wel een hele mooie return on investment.
Ja, daar hebben ze de tijd natuurlijk mee, omdat het nu veel, veel meer gewaardeerd wordt dan vroeger. Maar dat hebben ze goed gedaan.
Dus heel goed gedaan.
Doen zij nog iets met olie en gas of helemaal niks meer?
Nou, volgens mij hebben ze nog heel beperkt iets, zeg maar, als het gaat om gasdistributie in Denemarken. Maar ook dat staat op punt verkocht, mag geen naam hebben. Het is wind op land, wind op zee en solarprojecten.
Dus dit is echt een bedrijf wat zich heeft omgevormd van een ouderwets oliebedrijf. Hè? Olie op pomp op de Noordzee.
Ja. Ja.
Tot een heel modern energiebedrijf. Energiebedrijf van de toekomst.
Ja.
Hoe is het gegaan met de verdiensten? Want ik zat dik expres. Te kijken naar de cijfers van Shell. En dan zie je dat ze heel veel verdienen aan gas, aan marketing, aan de winkeltjes natuurlijk en aan de olie.
Ja.
En dat de renewables, zoals het daar heet, en het zijn ook de windparken, dat kostte 700 miljoen. Dat is ook niet helemaal een eerlijk vergelijking. Nee. Want ze zitten nog maar. Is daar wel zoveel geld te verdienen in die windhandel?
Nou ja, de energieprijzen zijn natuurlijk. In die windhandel. Ja,
windparken.
De energieprijzen zijn natuurlijk heel hard gestegen de afgelopen jaren.
Ja.
Dus daarmee de opbrengsten die Ørsted heeft van haar windmolenparken ook.
Ja, oké. Okay.
Weliswaar verkopen ze een groot deel daarvan. Forward op lange termijn aan grote afnemers. Hè. Bijvoorbeeld in Duitsland hebben ze een groot park waarbij de opbrengsten in zich heel gekocht worden door Amazon in Duitsland, die dat gebruikt als groene energie voor een distributiecentrum daar. Hetzelfde in Taiwan, waar TSMC voor de komende 20 jaar alle opbrengsten van het windpark daar automatisch gekocht heeft. Dus heel veel is tegen fixed prijs verkocht. Maar er is nog genoeg over om op de spotmarkt te verkopen wat met flinke winsten gebeurt op dit moment.
Dus ook zij hebben eigenlijk voordeel van die hoge energieprijzen.
Ja, absoluut.
Ondanks ze geen olie en gas hebben, maar die
elektriciteitsprijzen, die zijn mee omhoog. Dus ja, daar vinden ze heel veel aan.
Oké. Nu zei je net van Shell, die wil eigenlijk zijn wat Orsted nu al is. Wat is eigenlijk de way forward voor Shell om daar te komen? Wat moeten ze doen?
Kijk, wat Shell nu doet is zeg maar een deel van hun investeringen. En ze investeren echt heel veel, iets van $25 miljard per jaar in allerlei verschillende dingen. Olie, gas, chemicals en dus ook renewables, windmolenparken. Ze gaan nu een hydrogen cracker bouwen in Rotterdam. Ja. Dus investeren heel veel. Maar er gaat maar een heel klein deel naar renewables. Dat kan ook eigenlijk niet anders. Dat is heel moeilijk. Op dat gigant, als ze zeg maar dat gigantisch investeringsbedrag wat Shell doet ieder jaar volledig in renewables zouden willen stoppen, dan moeten ze ongeveer alle projecten wereldwijd gaan financieren. Dus dat kan helemaal niet.
Nee.
Shell zal zeg maar een. Kijk, Dong was natuurlijk veel kleiner.
Ja,
dat is makkelijker om je om te vormen. Ja. Als je een van de grootste spelers wereldwijd bent op het gebied van olie en gas, wat Shell is, dan is het gewoon heel moeilijk om je om te vormen. En dan zal je actief de beslissing moeten nemen om dus heel veel olie- en gasassets te verkopen. Nou, olie hebben ze vorig jaar een deel verkocht, zeg maar. Die Permian Basin in Texas, volgens mij, in de US hebben ze.
Dat is net wat te vroeg. 6
miljard. Nou ja, ze hebben nog zo verschrikkelijk veel. Het zijn eigenlijk de mensen die bij Shell in de lijn zijn. Ja, het zijn allemaal mensen die gegroeid zijn in die oliebusiness. En dat is wat ze kennen en dat is waar ze goed in zijn. En dat is ook wat ze graag willen doen. Dus er zal een cultuuromslag plaats moeten vinden waarbij er iemand aan het roer komt. Die bij wijze van spreken uit die renewables hoek komt. Ja. En die zegt, jongens, ik vind het helemaal niet vervelend om de helft van al mijn olievelden te kopen.
Nee.
Of meer. Maar dat zie ik op dit moment niet zo snel gebeuren.
Het is een beetje hetzelfde als met iemand die een winkel heeft en die opeens online moet gaan verkopen en die er gewoon geen verstand van heeft. En denkt van dat kan ik wel gaan doen, maar dit is mijn core business. Dus er moet eigenlijk moeten ze gewoon een nieuwe CEO aanstellen uit die hoek.
Ja, dat zou een begin zijn. Ja, en dan nog is het gewoon heel veel werk en iets voor de komende 10, 20 jaar om die draai te maken.
Is het niet, vind je niet dat zij nu toch met de hoeveelheid, ze verdienen echt heel veel geld. Hè?
Ja.
Er wordt nu voor 6 miljard aandelen inkoopprogramma aangekondigd. Ja. Dat wordt binnen 3 maanden doorgejast.
Ja.
Dus er komt in augustus natuurlijk een nieuw. Als het weer zo'n kwartaal wordt, wat misschien iets minder, dan komen ze weer met een programma. Dus dan gaan ze dit jaar misschien wel voor 15 miljard eigen aandelen inkopen.
Ja,
dan kan je ook heel veel andere dingen verkopen.
Alle partijen die op de aandeelhoudersvergadering van Shell ieder jaar weer ijveren voor meer investeringen in duurzame energie, zullen dit als argument aangrijpen om te zeggen, zie je wel, Shell zegt wel, willen meer duurzaam doen, maar tegelijkertijd gebruiken ze hun geld om eigen aandelen in te kopen.
Ja.
Het geld hebben om gewoon een groot deel van de energietransitie in Nederland en in andere landen te financieren.
Ja. Maar Ben van Beuren zegt, die zei laatst nog in een interview van onze aandelenkoers staat veel te laag. Dus we moeten onze aandeelhouders beter belonen. Hij werkt voor zijn aandeelhouders. En niet voor de BV Nederland.
Hij werkt voor zijn aandeelhouders. Ik denk dat zijn aandeelhouders. Nou ja, laten we de koers van Shell en Ørsted maar even naast elkaar leggen. Ik denk dat zijn aandeelhouders bij gebaat zouden zijn als hij die mentale ommezwaai zou weten te maken.
Ja, hij denkt van ik regel een hogere koers door meer aandelen in te kopen. Maar jij zegt van hij moet eigenlijk gewoon het roer omgooien.
Hij moet het roer omgooien en dat is de manier om een koersstijging van Shell te bewerkstelligen en om je aandeelhouders te belonen.
Nou, dan hebben we dat bij deze vastgesteld. Simon.
Ja.
Even kijken. Andere aandeel waar ik naartoe wil. Vopak. Vopak. Voor ons een beetje toch een klein beetje hoofdpijn. Dossier loopt niet lekker dit jaar.
Ja.
Meteen naar de coronadip stond de €50. Hè, omdat toen was er heel veel vraag naar opslag. En maar nu is het precies andersom.
Ja.
22,5.
Nou ja, het is wel mooi dat je aan het begin aan mij vroeg van goh, kijk je ook naar vastgoedfondsen? En ik zei nee, want te duur en de rendementen zijn te laag. Maar Vopak is eigenlijk, als je goed beschouwt, is Vopak een vastgoedfonds.
Infrastructuur,
terminals voor olie, gas, opslag, overslag, biofuels en in de toekomst ook hydrogen. Het is een infrastructuurfonds, maar op een hele lage waardering. Het is het goedkoopste onroerendgoedfonds van Europa waarschijnlijk.
Ja. Dividendrendement boven de 5% nu ongeveer. 1,25 dividend.
Ja, dat klopt. Maar als je kijkt naar hoeveel cashflow er behaald gaat worden. 830 tot 850 miljoen dit jaar was de inschatting.
Ja.
En je relateert dat aan de market cap. En dan zie je wat voor cashflow rendement op het equity er behaald wordt dit jaar. Ja, dat is gigantisch. En dat is vele malen hoger dan van allerlei andere vastgoedfondsen. Dus alleen dat is niet hoe veel beleggers er naar kijken. Veel beleggers die zeg maar, Vopak wordt natuurlijk vaak in die niet als infrastructuurbedrijf gezien, maar als olie- en ja. gasbedrijf. En dan wordt het gezien als een van de weinige oliebedrijven die niet profiteren van een hoge olieprijs. Ja. Dus als je zeg maar oliebelegger bent en je kan kiezen om, nou ja, daar hebben we weer in Shell te beleggen, ja. Die profiteert van de hoge olieprijs, of in Vopak die daar niet of nauwelijks van profiteert. Misschien zelfs negatief effect heeft, want hoge olieprijs betekent dat er meer olie spot verkocht wordt, minder opgeslagen wordt. In ieder geval, dat is het verhaal. Hebben ze niet zoveel last van op zich, hoor. De bezettingsgraad van de tanks was gewoon 2% omhoog gegaan in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal, van 86 naar 88%, wat op zich heel prima is en niks mis mee is. Ze gaan een deel van hun bestaande tanks in Europoort slopen en dan die vrijkomende grond gebruiken voor allerlei nieuwe dingen, nieuwe initiatieven, biofuels onder andere, hydrogen. In principe zijn dat dingen met hogere marges waar ze meer aan zouden kunnen verdienen. Ja. Dus dat zijn prima initiatieven. Dat is wel zeg maar ook weer iets voor de komende 10 jaar. Dat is niet iets. En voor de lange termijn is prima belegging. Vopak is niet iets wat volgende week kan verdubbelen. Ja, tenzij dus iedereen massaal gaat zien als vastgoedfonds en zegt: goed, het is al wel heel goedkoop. Natuurbedrijf.
Liggen de kansen voor hun in de gaswereld met wat er nu allemaal gebeurt in Europa? Er wordt heel veel geïmporteerd natuurlijk. LNG
De LNG importterminal op de Tweede Maasvlakte die draait overuren. En daar wordt de capaciteit ook binnenkort uitgebreid. En, absoluut.
Is die voor de helft van hun of voor helemaal? Of hoe is dat?
Die is voor de helft van hun.
Ja. Dus met Gasunie, geloof ik. Hè? Ja. Ik weet niet zeker.
Anderhalf is voor Gasunie, klopt. Ja.
Precies. Vopak, oké. Nou, die doen we dus onder de vastgoedbeleggingen tegenwoordig. Dan is een ander bedrijf wat met cijfers kwam, met hele goede cijfers. Recordcijfers eigenlijk, maar het ging gewoon omlaag. Is Randstad, uitzendbureau Randstad.
Ja,
en het is eigenlijk ook een dividendaandeel. Die hebben een soort basis dividend hebben ze van, geloof ik, 1,62 per aandeel. En als de schuld niet al te hoog is, dan komt er wat extra's. Mm-hmm. Maar het is een super cyclisch bedrijf.
Ja.
En hoe kijk je nou als dividendbelegger? Want die verdienen het ene jaar heel veel en het andere jaar een stuk minder.
Ja.
Hoe is het voor hun eigenlijk? Hoe moeten zij dan een duurzaam dividend betalen als het steeds die winsten zo hard op en neer gaan?
Dat is dus heel moeilijk. En dat is heel moeilijk om een stabiel groeiend dividend te hebben voor een cyclisch bedrijf als Randstad.
Ja.
En wat je nu ziet, de koers ging inderdaad, de cijfers waren prima. Je zag dat de groei van de omzet iets afgenomen was ten opzichte van de groei bij de eerste kwartaalcijfers. Dus als je iets negatiefs wil noemen, dan is dat het.
Ja.
Feitelijk is dat misschien de aanzet naar die veel besproken recessie waar sommige beleggers heel bang voor zijn.
Ja. Ben je niet bang voor een recessie?
Nou ja, kijk, bij de huidige werkgelegenheid die er is, meer banen dan werkzoekenden, is het natuurlijk heel moeilijk om echt in een zware recessie te belanden.
Dat maakt het wel heel anders dan zeg maar voormalige recessie, omdat die arbeidsmarkt zo oververhit is.
Ja, de arbeidsmarkt is ontzettend sterk en tegelijkertijd zie je dat aan de onderkant van de samenleving er steeds meer mensen zijn die de moeite hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen. De vraag is een beetje wat uiteindelijk de meeste invloed gaat hebben. Heel actueel, de Fed worstelt daar ook mee. Hè? Als, als je die daarover hoort, zegt van veel geloof in die heftige recessie hebben wij niet. Dus we verhogen de rente maar weer een keer flink.
Nee. Wat denk je zelf? Denk je dat we op een recessie afsteven?
Het antwoord moet natuurlijk zijn ja. Hè? Want recessies komen eens in zoveel tijd voor.
Ja.
Die hadden we natuurlijk in 2020. Daarna zagen we sterk herstel. Natuurlijk gaat er weer een recessie komen. En als je maar ieder kwartaal blijft herhalen van de recessie komt eraan, dan krijg je op een gegeven moment zo een keer gelijk. Maar het voelt niet alsof we nou aan de vooravond staan, dus op korte termijn een hele diepe recessie kunnen verwachten. En dan moet je natuurlijk heel voorzichtig zijn en dat met slagen om de arm uitspreken en dat soort dingen. Maar zo voelt het niet op dit moment. Nee. Bedrijven laten gewoon stijgende winsten zien. Als we kijken naar Unilever, wat de volgende is op je lijstje, die maken gewoon duidelijk dat ze hun prijzen fors hebben kunnen verhogen. Waarmee ze iets van 70% van hun kostenstijgingen hebben kunnen goedmaken. Je ziet dat de volumes wel iets onder lijden, dat 2% daling van de volumes. Maar ja, als je prijzen met 9% stijgen, volumes 2% dalen per saldo, pakt dat nog prima uit voor het bedrijf. Dus als je als bedrijf maar genoeg pricing power hebt en je prijzen dus kan verhogen zonder dat je omzet daar heel veel last van heeft, dan heb je er niet zo heel veel last van wat we nu zien op dit moment.
Ja.
Er zijn natuurlijk bedrijven waar je wel vraaguitval gaat zien, wellicht. Of die meer moeite zullen hebben om hun hogere kosten ook daadwerkelijk door te berekenen. Dus ik denk dat het meer een geval, een situatie wordt waar je bedrijven van geval tot geval moet beoordelen om te kijken of ze wel of niet gevoelig zijn voor een recessie. En dan met name bedrijven die dus veel te maken zullen, relatief veel aan lonen uitgeven en de komende periode te maken gaan krijgen met stijgende looneisen en hogere loonkosten. Mm-hmm. En die dat niet kunnen vertalen in hogere prijzen richting hun klanten. Ik noem maar even wat, luchtvaartmaatschappijen.
Ja.
Die gaan zware problemen tegemoet.
Ja. Ja, is zo'n Randstad of zo'n, laten we zeggen, een cyclisch bedrijf, is dat dan voor jou een bedrijf waar je gewoon overslaat, ondanks het? Want je krijgt echt een heel mooi dividend daar.
Ja, je krijgt een mooi dividend. Maar het is gewoon moeilijk om, het is al moeilijk om het twee kwartalen te voorspellen hoe het met bedrijven
gaat. Maar kijk je niet door de cyclus heen en zeg van, je kijkt bijvoorbeeld terug de afgelopen 10 jaar. Hebben ze dit en dat gedaan en dat je op basis daarvan, maar je krijgt wel een hoger dividend dan
ik sluit bijvoorbeeld de anderhalf procent bij niets uit. Hè, maar goed, in ons fonds hebben we ongeveer 20 bedrijven zitten. En op dit moment zijn er in ieder geval 20 betere aandelen te vinden, denken wij, waar de toekomst makkelijker te voorspellen is dan van een cyclusbedrijf als Randstad.
Oké. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in het fonds van Simon, we zullen de link staat hieronder. Kun je gaat opzoeken. En voordat we verder gaan met het volgende aandeel Unilever, graag even de aandacht voor de volgende boodschap. We maken bij de aandeelhouder meer dan alleen podcasts. We hebben ook een abonnement. Premium abonnement. En in dat abonnement krijg je elke zaterdagochtend om 7 uur sharp ons nieuwste online beursmagazine in je mailbox. Naast dat online beursmagazine krijg je ook toegang tot al onze premium artikelen, onze content op YouTube en je hebt toegang tot onze 2-wekelijkse live Q&A sessie op internet. Voor meer informatie ga naar www.deaandeelhouder.nl. Simon, Unilever. Ook cijfers Unilever. Dat werd goed opgevat, hè?
Ja, dat werd
aandeel ging omhoog.
Ja, dat werd prima opgepakt. Er was van tevoren wellicht toch een beetje angst dat het Unilever niet zou lukken, zeg maar, om hun kosten daadwerkelijk te vertalen in hogere prijzen. Hè. Je hoort geluiden van de supermarkten die zeggen van maar wij houden de prijzen laag en wij gaan niet mee met die prijsverhogingen van fabrikanten. Ik denk eerlijk gezegd dat dat vooral voor de bühne is. Dus
als ik bij Albert Heijn kom, zie ik wel degelijk hogere prijzen.
Exact, je hoeft maar in een willekeurig welke supermarkt in te lopen en je ziet gewoon dat de prijzen wel omhoog gaan. Van de A-merken net zo goed als van de B-merken en de huismerken. Om van de verse producten maar niet te spreken. Dus die supermarkten gaan wel mee met de gevraagde, maar ze gaan dat natuurlijk niet tegen hun klanten zeggen.
En er was heel veel gedoe met Unilever eerder dit jaar. Ze wilden een hele dure overname doen. Tenminste, een grote overname om toch wat meer te shiften naar bijvoorbeeld de wellness en de personal care. Hebben ze het niet gedaan uiteindelijk onder druk van aandeelhouders. Is die druk nou een beetje van de ketel? Het management heeft toch die koers omhoog gekregen?
Ja, koers. Dat is natuurlijk, als je dus in staat bent om je prijzen te verhogen zonder dat afzet zwaar te lijden heeft. Je winstgevendheid was iets omlaag, iets margedruk, maar niet heel veel. Dus je weet je marges redelijk op peil te houden. Ja, dan doe je het gewoon goed. Dan gaat je winst omhoog in zo'n klimaat. Ja. En uiteindelijk, als de winst stijgt, gaat uiteindelijk de koers ook. Dat is het verhaal achter de koersstijging van Unilever. Strategisch, lange termijn, is het duidelijk dat Unilever nog steeds als doel heeft om zeg maar meer hoogmarge producten te verkopen. Mm-hmm. En die zitten dus met name in de wellness, health, beauty, in die hoek. En minder in de voedingsmiddelen. En dat is de reden dat de thee-business uiteindelijk verkocht is. En eerder al de koffie-business. En zo wellicht zijn er nog meer onderdelen aan de foodkant. Unilever wil uiteindelijk die strategische draai maken richting meer health, wellness, beauty. Waar wereldwijd gewoon hogere marges voor betaald worden.
En beleggen in dit soort aandelen in je fonds?
Niet in Unilever, maar dat zou zeker kunnen. Absoluut. Ja.
Wel in de concurrent. Mag je niet zeggen in welke aandelen je belegt in het fonds?
Ja, mag ik wel zeggen. Ik zit heel hard te denken of ik in een van de... Nou, niet een
Nestlé
van de,
misschien? Of
nee, niet in Nestlé of Danone.
Een hondje?
Nee, we hebben op dit moment niet niet dat soort bedrijven.
Kijk je ook naar bijvoorbeeld bepaalde sectoren waar je dan absoluut niet in belegd wilt zijn? In deze fase van de economie misschien? Of kun je daar wat over zeggen? Luchtvaartmaatschappijen, maar goed.
Luchtvaartmaatschappijen is er goed voor, maar dat is natuurlijk eigenlijk maar een minimale sector. Ja. Daar wordt best veel aandacht aan besteed in de media, maar het is maar heel klein. Ik vind zelf banken jarenlang een hele moeilijke sector. Ondanks dat ik er met veel plezier voor gewerkt heb. Maar dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat de rente zo laag was en daardoor het bedrijfsmodel onder druk stond. Dat lijkt iets te verbeteren. Ja. We hebben eerst een stap gezien. De lange rentes zijn gestegen, waardoor de marges op hypotheken en dergelijke voor banken verbeteren. Dus dat is iets aan het verbeteren. Maar aan de andere kant zit nog steeds met een hele hoge regeldruk bij banken. Wat zorgt voor hoge kosten. Een kwart van het personeel van ABN AMRO werkt aan afdelingen als risk management en compliance en know your customer service.
Zijn ook vaak die de goedkoopste?
En het is allemaal noodzakelijk. En worden banken natuurlijk door de overheden op die manier enigszins gestraft
gedwongen
werk te doen wat nodig is voor de belastingdienst en dergelijke. Maar goed, daar staat tegenover dat ze in een financiële crisis ook weer netjes gered worden door diezelfde overheid. Ja. Dus daar moeten ze nu wat voor terugbetalen. Bankenbelasting is nog zo'n punt wat ermee te maken. Dat maakt het voor mij, daarmee wordt het toch een beetje een gereguleerde sector. De kapitaalseisen zijn dusdanig opgeschroefd dat de rendementen op het eigen vermogen gewoon een stuk lager zijn. Dat kan niet anders. Ja. Maar daardoor wordt het voor beleggers een veel minder interessante sector dan het was.
Ja. Okay.
Dus dat is een voorbeeld van een sector waar we dan niet in zitten, om die reden.
We hadden het net over cyclische aandelen. Randstad is een behoorlijk cyclisch aandeel, maar iets wat nog veel cyclischer is staal. ArcelorMittal. Vandaag met cijfers. Ik neem aan dat een aandeel is wat jij sowieso overslaat.
Ja, sowieso overslaat. En dat staalsector is absoluut heel moeilijk te voorspellen. Dat kunnen wij niet, maar kunnen bedrijven zelf ook niet. Daar moet je als belegger heel voorzichtig mee zijn.
Maar dan ben ik toch benieuwd, als waardebelegger, hoe moet je dan kijken naar zo'n aandeel? Stel, ik had even uitgerekend snel op de achterkant van een envelopje met Mittal. Dat aandelenkoers is vandaag rond de €23. En ze hebben de afgelopen anderhalf jaar €22 per aandeel verdiend.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
Het is niet omhoog te branden.
Nee, dat is fantastisch. Dat is geweldig. Maar bij aandelenkoers wordt bepaald niet door wat er in het verleden verdiend is, maar wat er in de toekomst niet gaat worden.
Maar wat doen ze dan met het geld wat in het verleden... Want je kan daar ook iets mee gaan doen.
Ja, nou ja, ze hebben ook weer een overname aangekondigd van een Braziliaans staalbedrijf. En dus ze investeren, absoluut. En ze lossen natuurlijk schulden af, want ze hadden extreem hoog schulden. En dat is nu een stuk beter. Ze betalen ook aan de aandeelhouders en ze kopen. Volgens mij hebben ze ook aandelen inkoopprogramma aangekondigd. Ja. Dus netjes tiksel boxes en ze besteden hun geld wel.
Kijk je dan op langere termijn bijvoorbeeld in de afgelopen 5 jaar of over een aantal jaren wat gemiddelde is?
Ja, maar dat is precies, maar dat is nu juist zo moeilijk. Ja. Dus je moet dat soort bedrijven inderdaad, wat je zegt, door de cyclus heen bekijken. Dan steken ze toch weer niet zo mooi. Het is nu fantastisch wat ze rapporteren. Als je door de cyclus heen bekijkt, dan is het allemaal niet zo prachtig.
Ja, wat je ook vaak ziet is dat heb je eigenlijk bij Mittal ook wel. Hè? Dat ze op het moment dat het heel goed gaat, dan komt het geld aan alle kanten binnen. Gaan ze aandelen inkopen, overnames doen, hoog dividend. En dan 3 jaar later is het mis en dan moeten weer nieuwe aandelen worden uitgegeven. Dat hebben ze een paar keer gedaan ook. Ja. Dus dat werkt natuurlijk ook niet mee.
Nee, dat is absoluut geen sterk teken. Dus als je aandelen uitgeeft, zeg maar, voor een specifieke overname die je er vervolgens daarmee kan doen en die op zich al winstgevend is, dan kan dat prima zijn. Ja. Maar als je aandelen moet uitgeven uit zwakte, omdat anders de bank je lening niet vernieuwt. Ja.
Ze moeten dus eigenlijk in deze tijd moeten ze nu als een gek die schulden aflossen, zodat ze in een slechte tijd weer schulden kunnen uitgeven. Dat zou eigenlijk meer de bedoeling moeten
dat
zijn.
Dat lijkt een goede strategie. Ja.
Ik zat nog even te kijken. Simon, in jouw lijstje met aandelen. En dan kwam ik best een leuk aandeel tegen waar we eigenlijk veel te weinig aandacht aan besteden. Een Nederlands bedrijf.
Ja.
Echt technologisch. De TKH groep.
Ja.
Zit in jouw in je portefeuille bij ProBeleggen.
Ja.
Ja, wat zie je in dit bedrijf?
Nou ja, TKH is vroeger Twentse Kabel. Dus die hebben een achtergrond in de kabelindustrie. Dat is nog steeds een belangrijk onderdeel van hun business. Maar ze hebben daarop geïnnoveerd. En ze doen allerlei zeg maar, toepassingen daarvan. Dus als gebied van kabels bijvoorbeeld groeien ze nu heel hard als het gaat om kabelaansluitingen voor al die windmolens op zee.
Ja.
Maar wat ze ook doen is kabels voor... Ja, heel klein juist voor medische apparatuur. En ze combineren dat met wat technologie, zeg maar, om met minuscule kleine cameraatjes. Waardoor het zeg maar gebruikt kan worden in allerlei robotica. Machines, zeg maar. Een goed voorbeeld daarvan is de meeste technologie wordt geleverd aan andere bedrijven die daar volgens machines mee maken. Maar iets wat ze zelf nog doen, is het maken van machines voor autobanden.
Ja, bandenbouwmachines.
Ja, bandenbouwmachines. Dat is op zich wel weer leuk. Kijk, 10 jaar geleden, de grote fabrikanten van autobanden, Continental, Michelin, noem maar op, Bridgestone, die maakten die machines allemaal zelf. Die hadden ingenieurs in dienst, die vonden het leuk om die machines in elkaar te knutselen. En die schroefden hun eigen machines in elkaar. Het was heel moeilijk voor TKH om... TKH was de leverancier naar alle kleinere autobandenfabrikanten. Nokia en Renkaat, maar ook er zijn heel veel kleinere ook. En het is heel moeilijk om daartussen te komen. Want ja, als je Michelin bent en je hebt een paar honderd ingenieurs in dienst die het leuk vinden om die machines in elkaar te knutselen, dan ga je ze niet inknopen bij. Want je kan die ingenieurs toch niet ontslaan in Frankrijk. Dat is allemaal lastig. Maar nu hebben ze langzaam zeker, ook bij Michelin. En die hebben een nieuwe fabriek in Servië gebouwd. En daar is het natuurlijk makkelijker om dan die machines uit Nederland te installeren. Dus ze hebben langzaam zeker daar... Het zijn gewoon de grootste onafhankelijke bouwer van banden, bouwmachines. En het is een niche in de autowereld. Maar ja, het is natuurlijk wel een mooi onderdeel. Want of auto's nou elektrisch zijn of ouderwets met een banden heb je nodig. Ja.
Sterker nog, elektrische auto's die hebben betere banden nodig. Omdat die slijten harder met elektrische auto's.
De auto-onderdelen-industrie... is niet per se een industrie waar het leven heel makkelijk is, omdat je door al die grote autofabrikanten onder druk gezet wordt en marges laag zijn en veel concurrentie en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar in dit geval bij TKH weten zij daar toch een superieur product neer te zetten, wat efficiënter is dan de eigen machines van die fabrikanten. En daarmee hebben ze een goed marktaandeel. Hun onderdelen, hun producten, hun op kabel gerelateerde producten, zeg maar, worden bijvoorbeeld ook gebruikt in parkeergarages waar je dan slimme parkeergarages waar je zeg maar, van die lampjes bovenin ziet hangen.
Ja.
Dat is ook een ding van hen waar je wel niet kan parkeren en zo.
Ja.
En zo hebben ze allerlei slimme toepassingen. Zijn heel innovatief, bedenken telkens nieuwe dingen.
Zie je dit als een dividendaandeel? TKH? Natuurlijk een leuk dividend.
Een leuk dividend. Ja, dividenden hoeven voor mij niet hoog te zijn als ze maar groeien in de loop van de tijd.
Oké. Nou goed. We zijn bijna aan het einde van de show. Daar ben ik ook wel benieuwd naar, Simon. De afgelopen 2 jaar is natuurlijk een heel rare periode geweest op de beurs.
Ja.
Met corona, met de focus, zeg maar de shift in focus van groeiaandelen naar bijvoorbeeld de value, de dividendaandelen. Hoe heb je dat ervaren? Heb je nou zoiets van, we zien weer een stukje normalisatie of dit is ook weer doorgeschoten? Hoe zie jij dat?
Nou ja, dan moet ik toch even zo'n observatie, die is terecht. Dat is een beetje een top-down observatie van bovenaf naar de aandelenmarkt kijken. Wij proberen het omgekeerde te doen. We proberen bedrijven te selecteren die iets goed doen. Die dat eigenlijk in ieder beursklimaat of in ieder economisch klimaat goed doen. Simpelweg omdat ze een superieur product hebben of wereldmarktleider zijn. Of dat product in de toekomst veel meer vraag naar is. Dat weten te groeien. En dat soort bedrijven... Ja, of het nou in een growth market zit of een value market, die zouden het gemiddeld genomen gewoon beter moeten doen. Hè? De aandelen van dat soort bedrijven zouden beter moeten doen. Dus dat is hoe wij er naar kijken. Het is moeilijk om te zeggen of je dan vanaf nu weer of het tijd wordt om weer terug te switchen van die value naar growth bedrijven in het algemeen. Ja, mijn advies zou zijn om toch vooral naar de onderliggende aandelen te kijken. Kijken hoe gaat het met die bedrijven. Zijn die bedrijven in staat om, ongeacht welk klimaatrecessie of niet, hun business te blijven groeien of in ieder geval in stand te houden. Zodat die dividenden betaald kunnen blijven worden. En als dat het geval is, dan kan je daar prima in investeren.
Ja, en dan maakt het eigenlijk niet zo gek veel uit op korte of op langere termijn in welke macro-omgeving je.
Klopt, dat zou niet zoveel uit moeten maken. Ja, dat inderdaad.
Prima. Nou goed, dankjewel Simon van Veen. Dit was het einde van de. We zijn aan het eind van deze podcast. We hebben een aantal aandelen genoemd in deze podcast. Artikelen daarover die vind je op onze website, deaandeelhouder.nl. Shell, Unilever, Randstad, Mittal staat ook dit weekend in het magazine wat we wekelijks uitgeven bij de aandeelhouder. Kan je er meer over lezen. Simon, bedankt voor je komst.
Ja,
leuk gesprek.
Absoluut.
En jullie bedankt voor het kijken.